Welkom bij Wildernissen, een podcast over natuur en andere wilde dingen.
Hier bevragen we inspirerende gasten over de rol van wildernis in hun werk en leven.
En we, dat zijn Linde en Laure de Vroei, Sanne Huismans en Hannes Delanoye. We werken op het snijvlak van filosofie, natuurbeleid, literatuur en geschiedenis en buigen ons over de vraag naar de plaats van wildheid in de moderne wereld. In deze zomertrilogie zoomen we in op het spanningsveld tussen temmen en verwilderen, op zoek naar de oorsprong van de domesticatie en hardnekkig ontembare natuur.
Voor het gesprek van vandaag trok ik, Linde de Vroei, samen met Sanne Huismans naar Nieuwegein, waar we te gast waren bij schrijver en biologe Mariken Heitman. Mariken won dit jaar de Libris Literatuurprijs voor haar roman Wormaan. En die roman vertelt het verhaal van twee vrouwen die niet in genderhokjes passen. Elke is een zaadveredelaar die zich toelegt op de verwildering van de ertenplant. En Ra trekt 9000 jaar geleden met een ertenplant over de steppen, op zoek naar een nieuwe thuis bij de eerste landbouwers. En Heitman schrijft ergens in haar boek: de weg van de ert snappen is een glimp van onze eigen domesticatie opvangen. Want stel dat het proces omkeerbaar is. Eerst verlos ik de ert van zijn vorm en daarna mezelf. Die omkeerbaarheid liet ons niet los. Want wat is de link tussen de ert en het uitbreken uit hokjes? Wij vroegen het aan Mariken Heitman. Marieke, wij hebben nu jouw eerste twee romans vooral gelezen als een zoektocht naar de oorsprong of naar een vorm van oorspronkelijkheid. Wat hoop je daar te vinden in die oorsprong?
Het heeft ermee te maken dat ik, denk ik, in het maatschappelijke me niet altijd vrij voel om te zijn wie ik ben. En dat ik daar een soort van domesticatie overheen voel liggen. En omdat ik bioloog ben, gebruik ik dat woord. Je zou ook socialisatie kunnen zeggen. En ik ben, met name bij dit laatste boek, was ik heel erg benieuwd. Kun je dat afbellen? Als je het afbelt, wat is daar dan? Ja, ik denk als je het dichterlijk gaat bekijken, dan is er een soort van, heb ik altijd het gevoel van terug naar het paradijs willen, toch? En de tuin van Eden. Dat zit er wel een beetje achter. En ik heb dus het idee dat daar een antwoord ligt. Ik denk dat ik op zoek ben naar een vorm van zuiverheid. En misschien is het ook wel een soort van koppigheid dat ik weiger. Dat ik het storend vind dat bepaalde maatschappelijke regels of normen zoveel invloed op mij hebben. Ja, dat stoort me enorm. Ja. Ja.
Hoe is het idee voor Wormaan eigenlijk ontstaan?
Ja, hoe is dat ontstaan? Nou, ik weet nog dat ik op een gegeven moment bedacht dat elke zaadveredelaar moest zijn. En dat was echt voor mij een gouden vondst. Want toen kon ik ineens heel mooi die parallel trekken tussen hoe we gewassen vormen en hoe we elkaar vormen. En ja, een ander belangrijk moment was dat ik ging schrijven over de allereerste boeren. En dat deed ik eigenlijk omdat ik vastliep in het schrijfproces. En dacht, nou, dit altijd door gefascineerd. En ik was natuurlijk wel, ik ben heel erg bezig met landbouw. Laat ik daar maar dan lekker over gaan schrijven. Om de schrijfhand een beetje los te maken. Ja, en het klinkt een beetje flauw. Maar op magische, miraculeuze wijze blijkt dat dan dus allemaal met elkaar te maken te hebben. En dat is denk ik de magie en het verslavende aan het schrijven van een boek. Dat alles ineens blijkt te kloppen. Maar je hebt dat natuurlijk zelf gemaakt. Maar dat, je bent je daar niet altijd van bewust dat het dan dus blijkt te kloppen.
En je hoofdpersonage gaat op een gegeven moment in het verhaal een ertenplant verwilderen. Wat hoopt ze daarin te vinden?
Ja, het is in ieder geval een vorm van verzet tegen de domesticatie. Ze wil iets doorbreken. Ook omdat zij zelf dus jarenlang als zaadveredelaar daaraan mee heeft gedaan. En zij hoopt te ontdekken, ten eerste denk ik, of het kan. En wat voor een ert daaruit komt. Het is in zekere zin een romantisch avontuur dat ze aangaat. En een filosofisch avontuur. Je zou kunnen zeggen dat wilde erten nog steeds bestaan. Die bestaan ook. Maar het proces van terugveredelen is natuurlijk wel iets anders dan de wilde ert gaan opzoeken. Dat had ik haar ook kunnen laten doen. Maar juist dat omgekeerde proces aangaan. Ja, ik denk dat ze probeert te vinden in die ert of iets daarvan ook op haar van toepassing kan zijn. En hoe dat dan moet.
Tegelijkertijd vertelt ze ook soms of ziet ze ook soms situaties waarin mensen of de maatschappij pogingen doet om terug te verwilderen.
Mm-hmm.
En ze is daar ook een beetje sceptisch over, hè? Of lacherig over. Hè? En dat heeft er denk ik te maken met hoe de mens daar zichzelf totaal niet... of de eigen rol daarin vergeet.
Precies, niet erkent. Ja, ja. Ja, de mens heeft zo de neiging om zichzelf enorm belangrijk te vinden. En dat snap ik ook wel. Je bent uiteindelijk toch het centrum van je eigen universum. En daar wordt dan die natuur omheen gekleid, geboetseerd. Ja, dus je kan twee kanten op denken. Je kan denken, bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen die zeggen, er is in Nederland geen wildernis meer. Al heel lang niet meer, sinds de laatste oerbossen, bij wijze van spreken, niet meer. Je kan ook zeggen, en daar ben ik eigenlijk wel een beetje van, dat je tussen stoeptegels ook wildernis ziet. Het is maar hoe je er naar kijkt. En ik neig een beetje naar die laatste visie, omdat ik onszelf onderdeel vindt van het geheel. Op het moment dat je zegt, er is geen wildernis meer, dan ga je ervan uit dat wij mensen niet bij die wildernis horen, niet bij die natuur horen. Dat snelwegen onnatuurlijk zijn, dat boerderijen onnatuurlijk zijn en noem maar op. Je haalt ons dan echt uit die natuur, terwijl ik denk, wij zijn er onderdeel van en we hebben het landschap gevormd, zoals paarden dat ook doen. Ik weet niet, als je kijkt naar een paardenwei, dat is een heel mooi voorbeeld. Als je een paardenwei vergelijkt met een wei waar koeien groeien, krijg je een heel andere wei. Paarden eten heel erg langs bepaalde planten heen, waardoor die groter worden. Ja, noem maar op, koeien zijn veel gelijkmatiger. Dus alle organismen vormen hun landschap en wij doen dat ook.
Maar in je jongste boek komt dat wel als een delicaat evenwicht. Hè? Dus ergens gaat het over graan en wie heeft wie nu eigenlijk gedomesticeerd? Hè? De mens het graan of het graan de mens? Want wij blijven het wel maar voortzetten en elk jaar opnieuw zaaien.
Mm-hmm.
Maar anderzijds spreek je toch ook van de mens is die relatie wel gaan domineren. En ergens is er ook iets ontspoord in die samenwerking.
Ja, ik vind dat dus... dat is een interessant gegeven, omdat wij mensen doen wel iets anders dan veel andere organismen. Maar ergens in mijn boek leg ik ook de parallel tussen de gazel en het gras. De gazelle die is helemaal aangepast op het eten van gras. En het gras is anderzijds helemaal aangepast op het gegeten worden. Maar dan spreken we niet van domesticatie. En in zekere zin hebben wij met het graan hetzelfde gedaan. We hebben ons helemaal gevormd naar dat graan. We zijn op één plek gaan wonen. We zijn het gaan verzamelen. We zijn het gaan bewaren op die enige juiste manier. En daarna zijn we het braaf gaan uitzoeken. Precies wat het graan wil. En andersom is dat net zo. Alleen, ja, wij zijn er gewoon heel goed in of zo. We zijn als soort enorm toegenomen. Dus je zou kunnen zeggen dat wij daar heel erg goed in zijn. En, dat vind ik vooral interessant, dat wij dat vormen, daar ons hand zetten, doorvoeren op verschillende manieren. Dus niet alleen maar vormen we het landschap en ons eten, maar we vormen ook maatschappijen en steden en elkaar.
Ja, want je personage Elke zegt ook een aantal keer dat ze op zoek is naar het ongevormde of naar iets van voor haar domesticatie. Dus daar zit ook wel echt die zoektocht in naar iets dat losstaat van al die vormen van de maatschappij. Heeft dat ook te maken met het zoeken van autonomie, die dat zij terugzoekt in iets wat dat bestaat voordat ze afhankelijk zou zijn geworden van de rest van het geheel?
Ja, ja. Ja, en ik denk dat het... Dat is niet eens uniek, denk ik, aan mij. Ik denk dat heel veel, misschien wel alle mensen, een gevoel hebben dat ze anders zijn dan de rest. Dat is denk ik onze grootste gemene deler, eigenlijk. We zijn een groepsdier. En we willen ook allemaal onze eigen weg gaan. En daar zit altijd frictie. Ik heb persoonlijk veel moeite met bepaalde gendernormen. En iemand anders kan dat weer op een heel andere manier ervaren. Maar bepaalde normen, en daarom is gender wel heel interessant, die zitten heel diep. En die maken heel veel los bij veel mensen. Zelfs als ze zeggen dat het ze niks kan schelen, denk ik, ja. er zit iets heel ergs. Ja, er is iets diep menselijks om je te wel of niet te identificeren met je biologische gesteldheid. Dan zeg ik het wel heel omslachtig. En daarom vind ik dat specifiek interessant, dat deel van de domesticatie. Ja.
Ja, heb je het gevoel dat domesticatie dat samenhangt met het vergroten van gendernormen?
Nee, ik vind het een heel mooi voorbeeld van domesticatie bij mensen. Omdat het zo ongrijpbaar is. En waar ook weinig kritisch op wordt gereflecteerd. En ik zeg weinig en ik weet dat er heel veel tegenwoordig over wordt gezegd en geschreven en noem maar op. En toch zijn er denk ik een miljoen kleine dingetjes die we in het dagelijks leven doen en meemaken. Die daarmee samenhangen, die we niet altijd zien of doorhebben.
Kan je daar één sprekend voorbeeld van doen?
Nou, ik denk een van de meest. Ja, bijvoorbeeld dat vrouwen hun benen scheren. Dat wekt enorm ongemak op als je het niet doet. Waarom is dat? En ik ben echt niet de eerste die zich hierover verbaast. Er zit het weghalen van het beestachtige in. Dus vrouwen mogen worden geacht minder beestachtig te zijn dan mannen. Daar zit heel veel weghalen van wildheid in. Maar zelfs dit benoemen is in zekere zin schaamtevol. En dat vind ik dus heel interessant. Waarom is dat?
Ja, je schrijft ook ergens dat het probleem misschien niet de domesticatie aan zich is. Ik parafraseer even, maar de vergetelheid. Het feit dat we vergeten zijn dat we ons in die bepaalde vormen hebben geduwd. Of...
Ja, ik denk dat dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Dus dat we, ik weet natuurlijk niet of het zo gegaan is, maar ik kan me zo voorstellen dat na generaties van gaan domesticatie het beginstadium vergeten is. Dat hebben ze niet aan elkaar doorgegeven waarschijnlijk. Van, oh ja, toen gingen wij die gassen verzamelen. En honderden jaren later hebben die gassen ineens dikke korrels. Ja, dat is vergeten. En dat je op dat moment als mens, als mensheid, daar een oplossing voor verzint. Een verhaal. Dus aan de ene kant vind ik het heel aandoenlijk. En ben ik er onderdeel van. Want ik ben ook een verhalenverzinner. Maar er is ook iets in mij dat wil ontsluieren dat we verhalen aan het verzinnen zijn. En in zekere zin denk ik, ja, ik kom er dan tenminste voor uit. Hè. Er staat hier een roman. Het is verzonnen. En ik denk dat we met bepaalde maatschappelijke normen, dat we zijn vergeten dat ze zijn ontstaan en bedacht. Maar de onomstotelijkheid waarvan sommige mensen ervan overtuigd zijn dat bepaalde dingen zo moeten zijn zoals ze zijn. En dan met name wat ik erg vind, dat dan het argument natuurlijkheid wordt genoemd. Ja, daar ga ik wel erg van stijgeren. Dat vind ik ingewikkeld. Want dat schept ook weinig ruimte voor anders denken of voor transparantie.
Ja, dat schrijf je ergens ook over het begin van de landbouw. Daar haal je ook allerlei mythen aan, waardoor dat de mens eigenlijk zelf die domesticatie van planten in gang heeft gezet op het graan en dan vervolgens dat vergeten is.
Ja, ik vind het een fascinerend gegeven. Daar bleef ik op een gegeven moment op hangen toen ik wist wel iets van die eerste boeren, maar niet zoveel, dus ik ben me gaan inlezen. En het idee dat je dus de landbouw ontdekt, dat is natuurlijk een heel langdurig proces geweest en niet door één iemand, maar al gaande, al doende. En dat je dat proces zelf niet ziet omdat het over zoveel generaties verspreid is. En dat je dus op een gegeven moment als middeleeuwse boer dat graan in je handen hebt en denkt, wat een geluk hebben wij dat wij dit graan hebben gekregen. En ik maak er ervan, dat moet ons wel door God gegeven zijn. Ik wil helemaal niet religie afserveren, maar zelf geloof ik niet zozeer in God. Dus ik vind dat een heel mooi idee dat je dus een enorm verhaal in de touwen zet om iets uit te leggen wat je zelf hebt gecreëerd. Want het is namelijk super knap dat mensen dat hebben gedaan. We zouden die eer best zelf ook mogen opstrijken. En dat doen we dus natuurlijk inmiddels ook wel. Maar heel veel generaties boeren dachten, ja, wat wonderbaarlijk, wonderbaarlijk. Het groeit niet in de natuur, wij hebben dat. En dat vind ik fascinerend.
Ja, je gaat dus terug in de tijd naar het ontstaan van de landbouw. En kan je misschien nog even uitleggen waarom dat, dat zo'n belangrijk moment is?
Ja, nou, ik denk, de mensheid heeft altijd wel het landschap gevormd. Ook al als jagers-verzamelaars. Hè. Waar ging je hout hakken? Daar ontstond een lege plek. Waar ging je in een god wonen? Nou, daar kon geen holenbeer wonen, noem maar op. Dus je was altijd al het landschap aan het vormen. Maar ik ben ervan overtuigd dat sinds de landbouw, dat vormen van het landschap en het, ook het vormen van gewassen, een vlucht heeft genomen. Dus veel groter en zichtbaarder werd. En dat niet alleen, ook zijn op dat moment de maatschappelijke veranderingen heel groot geweest. We weten het natuurlijk niet zeker, want er zijn geen geschriften van. Maar er wordt door veel wetenschappers gesuggereerd en gesteld dat die jagers-verzamelaarsgemeenschappen veel egalitairder waren. En dat het patriarchale denken dat ontstond ten tijde van het ontstaan van de landbouw. Dus dat is voor mij een ontzettend interessant punt om ook in die tijd een verhaallijn te starten. Omdat, nou ja, en dan ga ik weer terug naar dat ik altijd op zoek ben naar de oorsprong. Dat is dan misschien wel een belangrijk oorsprongspunt van hoe onze maatschappij er nu uitziet en hoe we over onszelf en de natuur denken.
Wat ik ook fascinerend vond in de passages in de prehistorie is die stem van de voorouders. Hoe ben je daarop gekomen om vanuit die voorouders te spreken en ook in het meervoud?
Ik wilde dat ze daarin onderscheidend waren, vooral ook omdat het zoveel langer geleden is. Tegelijkertijd wilde ik niet. We weten over de prehistorie een aantal dingen en dat zijn er niet zoveel. Dus je vervalt vrij makkelijk in een soort van narratief dat we voor de prehistorie gebruiken. Dus ik wilde ook iets nieuws, een nieuw geluid. Ja, en voorouders, dat is een conglomeraat. Dat is er meer dan één. En dat wilde ik ook per se, omdat ze daarmee ook een soort van alwetende verteller worden. Want ja, ze hebben alles al een keer gezien, alles al een keer meegemaakt. Ze zijn erin ook een beetje, ja, een beetje hotel. En dat vond ik juist wel leuk, om ook boven de dingen uit te kunnen stijgen. Dus in die zin, het is ook natuurlijk, ja, bovennatuurlijk. Dat is ook wat wilder, ja.
Is er een link tussen het wilde en het bovennatuurlijke voor jou?
Ja.
Moeilijke vraag in Oerlinde die jij stelt.
Nu gaan we even.
Ja, ik vind het zelf heel fascinerend. Ja? Die link tussen het wilde in een cultuur bijvoorbeeld. Ja? Of het feit dat er toch soms een onderscheid gemaakt wordt tussen wildere culturen en meer geciviliseerde culturen, zoals die van ons dan. Mm-hmm. Waar dan natuurlijk af en toe ook een problematisch moreel onderscheid in zit. En toch lijkt het spirituele of het bovennatuurlijke in veel niet-moderne culturen een soort van doorgang te bieden ook naar het wilde. Of een verbinding te maken met de natuur, maar ook met die voorouders enzovoort. Dus vandaar de vraag.
Ja, 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 ik denk dat je een heel goed punt hebt. Dat is denk ik ook dat religie in onze westerse wereld een beetje een sluimerend bestaan leidt. Dat is zelfs een beetje wat ik net probeerde uit te leggen, wat ik voel als ik in de natuur ben. Doe ik daar ook een beetje schaapachtig over bijna, omdat ik dan niet goed het rationeel kan vertellen. Dus ik denk dat je daar een heel mooi punt hebt. Dat het voelen, de emotie, hetgeen wat we niet weten, dus het metafysische, maar waar we eigenlijk allemaal wel iets bij voelen, dat heeft wel iets wilds, ja. Ja, ja. En ik denk dat we daar ook wel altijd stiekem een beetje naar verlangen. De edele wilde is natuurlijk een akelig maar mooi voorbeeld. Dus we denken, oh ja, die mensen die staan nog dichter bij de natuur. Ja. Mm-hmm. En dat wij dat uit onze wereld hebben weggesaneerd. Ja.
Mm-hmm. Je hebt er toch nog een extra vertelperspectief ingestoken en voor mij toch een heel mysterieus element. Dat zijn de wormen en een wormmaan.
Ja, 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 klopt. Ja, ja.
Wat kan je daarover vertellen?
Dat heeft ook met de ontstaansgeschiedenis te maken. Ik wilde in dit boek, mijn initiële idee was om een boek over de aarde te schrijven. Dat ik de aarde een stem zou geven. Omdat het voor mij zo een belangrijk gegeven is en dat het vaak ongezien blijft. Maar hoe ga je dat dan, zeg maar, literair doen? Nou ja, daar zijn die wormen een hele mooie oplossing voor. En ook daar voelde ik weer heel veel vrijheid, want niemand weet precies hoe die wormen klinken. Dus zo is dat een beetje ontstaan. En als je kijkt naar de constructie van het verhaal, had ik wel op een gegeven moment het idee... Elke is wel een beetje een serieus type. En ik vond het wel ook leuk om haar... Ik wilde haar isoleren, maar ik wilde ook wel af en toe een beetje haar uit haar dingetje duwen. En dat doen die wormen natuurlijk wel. Ik wilde juist een beetje ontregelen.
Ja, en die titel, Wormmaan?
Mm-hmm. Een wormmaan is een bestaand gegeven. Dat is de eerste volle maan in maart. Het schijnt een verhaal te zijn van een inheemse stammen in Noord-Amerika. Die eerste volle maan zo noemde. Omdat dan de grond begint te ontdooien. En de wormen daarom naar boven kruipen. Ik vond het leuk om het om te draaien. En te doen alsof die wormen de wormmaan aanbidden. Ja, het wordt een beetje nou dubbel, 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 dubbel. Want die prehistorische boeren die vereerden ook allerhande stenen. Maan is natuurlijk een soort steen. Dus ik vond het leuk om dat op die manier nog met elkaar te verbinden. En daarmee ook aan te tonen. Hè, wij als mensen, haha, die gekke wormen. Maar dat we eigenlijk hetzelfde doen. Namelijk geloven in iets wat we zelf hebben verzonnen. Dus het is daar een illustratie van. Het geeft aan dat we... in iets geloven waarvan we zelf zijn vergeten dat we het verzonnen hebben. Dat is het eigenlijk.
Voor mij zijn de wormen ook het musical element in het boek. Dan hoor je ze zo samen zingen bijna.
Klopt, klopt. Dat is wel waar.
Ja. Ja, je hebt ook dus je hebt die wormen die een rol spelen. En dan heb je ook die voorouders, maar ook de moedersteen speelt een belangrijke rol onder die voorouders. Maar ook elke gaat op een gegeven moment ook een steen in haar rugzak meenemen. Van waar die fascinatie of obsessie met stenen?
Ja, nou, een steen is natuurlijk heel... een steen kan alles zijn. En ik bezocht op een gegeven moment... Ja, dat lijkt dan toeval, maar dat is het waarschijnlijk niet. Ik bezocht een tentoonstelling over Cyprus en de allereerste beschavingen die daar aan land kwamen. En het allereerste artefact, zeg maar, was een grote steen. En toen stond er een bordje... Ik zag daar een steen in. En er stond er een bordje bij, ja, dat die beide geslachtskenmerken had. Dus ik sprong natuurlijk een gat in de lucht, want het was koren op mijn molen. Maar ik zag het niet. Ik zag gewoon een steen. Dus maar goed, wetenschappers hebben daar dan verschillende... die hebben daar reden voor om dat zo te noemen. En het feit is dus dat mensen al heel lang bezig zijn met verbeelding en met stenen. Het verzamelen van stenen en daar bepaalde krachten en kenmerken aan toekennen. Ik heb zelf als kind ook stenen verzameld. Ja, waarom?
Wildernissen.
Marieke Heidman prikkelde daar onze nieuwsgierigheid. Want van waar komt die mysterieuze hang naar stenen die zo oud lijkt als de mensheid? Hannes de Lanouille beet zich vast in de wilde wereld van het stenen tijdperk en zocht het uit.
Steencirkels, dolmens, hunebedden, vuistbijlen, altaren, stenen tafelen, piramides, tempels. De hang naar stenen lijkt wel zo oud als de mensheid zelf. Sinds het begin van onze geschiedenis verzamelen, verplaatsen en aanbieden we en masse grote en kleine stenen. Daarom stellen we u voor de Homo lapis, de stenige mens. Want eigenlijk leven we nog steeds in het stenen tijdperk. 3 weken lang bijten we in dit intermezzo onze tanden stuk op het wilde karakter van stenen. Stenen zijn namelijk heel, heel oud. Ze komen rechtstreeks uit een echt wild verleden. Het verhaal van steen begint diep onder de aardkorst. Water, wind en magma sleuren zand, klei en kalkdeeltjes mee en drukken ze samen. Miljoenen jaren later en daar verschijnen kalksteen, zandsteen, marmer en graniet. Stenen laten zich niet opjagen. Ze leven in wilde, rotsvaste tijd. Maar stenen zijn zelf niet altijd rotsvast. Ze gaan al eens graag op reis. Vulkaanuitbarstingen, aardbevingen of smeltend ijs sleuren stenen soms wel honderden kilometers mee. Zo kwamen na de laatste ijstijd duizenden Scandinavische rotsen in Nederland terecht. En dan is er nog de mens, die vanaf het stenen tijdperk stenen ging verplaatsen. Stonehenge, Karnak en de piramide van Egypte zijn allemaal gebouwd met stenen die van ver kwamen. De reis van die stenen is trouwens nog steeds een grote bron van wilde speculatie. Maar het hele internet is het erover eens. Prehistorische stenen zijn, na UFO's en het monster van Loch Ness, misschien wel het grootste mysterie dat er nog op aarde te vinden is. Over UFO's gesproken, stenen zijn ook de enige buitenaardse wezens op onze aarde waarvan het bestaan bewezen is. Meteorieten en ander puinsteen. Dat is de enige boodschap die we hier al gekregen hebben vanuit het onmetelijke heelal. Steen kan miljoenen jaren rijpen en lichtjaren reizen, maar is ook datgene dat koppig op zijn plaats blijft staan. Wie stenen gaat verplaatsen, neemt hun onwrikbare karakter mee. Zo domesticeerde de prehistorische mens de wilde steen tot het fundament van een durende civilisatie. En ook wie zelf de geschiedenis wil ingaan, kan maar best, zoals die eerste stenen showers, zijn wilde steentje bijdragen. Of, zoals Bram Vermeulen het zong, de eerste steen verleggen.
Ik heb een steen belegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn staan.
Je hebt het in je boek vaak over domesticatie en timmen. Misschien goed om eerst nog even te kijken naar het onderscheid tussen die twee.
Ja, domesticatie, dat gaat over verschillende generaties. Dus je begint bijvoorbeeld, weet ik veel, met rucola. En zijn achterkleinkinderen zijn een broccoli. Dus daar gaan vele generaties overheen. Maar ze zijn wel aan elkaar verwant. Temmen, dat doe je met een wild dier bijvoorbeeld. Dat is een individu die je in zijn leven gaat wennen aan omgang met mensen. Met dus als resultaat dat de kinderen of het nageslacht van dat wilde dier niet ineens gedomesticeerd zijn. Daar moet je gewoon weer van vooraf aan beginnen. Dus die zijn niet getemd.
En hoe zit dat met mensen? Zijn wij gedomesticeerd of getemd?
Allebei. Dus ik denk dat de socialisatie, dat is het temmen. En het feit dat wij geen vacht meer hebben, dat is domesticatie. Ja.
Anderzijds beschrijf je ook die domesticatie als een weghalen van weerbaarheid. Als alles eigenlijk wat een plant, in dit geval de erwt, nodig heeft om zelfstandig te zijn, eruit te halen. Mm-hmm. Ergens zijn we dan toch ook aan het spelen met die weerbaarheid van de natuur om zichzelf in stand te houden.
Ja. Ja, dat klopt. Ja, als wij over een paar honderd jaar er niet meer zijn, zullen de groenterassen met ons mee verdwijnen. Jazeker. Ja. Ik weet niet of dat erg is. Maar het is wel zo, op het moment dat je je afhankelijk maakt, of dat nou de plant naar de mens is of de mens naar de plant, ontstaat daar dat het gevaar. Het is al jaren aan de gang ook bijvoorbeeld dat we hebben ons afhankelijk gemaakt van één specifiek bananenras. Dat is al heel lang, staat dat onder druk door een bepaalde ziekte. Ja, als die ziekte het op een gegeven moment echt overneemt. En we hebben te weinig wild materiaal om een nieuw ras te creëren. Ja, dan zijn er geen bananen meer.
En waarom hebben we wild materiaal nodig om een nieuw ras te creëren? Is dat omdat in dat wilde iets vitaler zit?
Ik zou het niet vitalers willen noemen, maar ik zou het iets neutraler stellen. Dus een soort bestaat uit een genenpool van verschillende rassen. Die hebben allemaal hun eigen DNA-materiaal. Er zit een hele grote diversiteit. Op het moment dus dat je één bananenras kweekt, wordt die genenpool binnen dat ras steeds kleiner. Als daar vervolgens een ziekte bij komt, dan kun je dus terugvallen op die andere bananenrassen die allemaal heel ander DNA-materiaal hebben. En daar zit dan misschien een ras tussen dat wel weerbaar is tegen die ziekte. Ja, dus in die zin.
Denk je dat domesticatie in die zin ook is een een proces is van het uitselecteren van diversiteit en het steeds naar meer heterogeniteit gaan?
Ja. Ja, absoluut. Dus sinds de jaren 50, 60, de groene revolutie, hè, dat de landbouw steeds globaler is geworden, moet je het zeggen, veel wijdverspreider. Dus dat we zelfs al in Zuid-Amerika in de kleine dorpjes bepaalde maïsrassen zijn gaan verkopen. Dat daar hun eigen landrassen steeds minder voorkomen. Ja, dat maakt ons steeds kwetsbaarder. Ja.
Ik vind jouw boek in heel veel opzichten genuanceerd en het er is geen juist antwoord in deze of die richting. Behalve als je het hebt over de landbouw, over de actuele industriële landbouw, dan gaat het even heel scherp. En ik vind het meer dan terecht en ik mis het ook soms wel in het maatschappelijke debat. Kan je voor ons nog eens kort proberen uit te leggen wat daar misloopt?
Ja. Nee, ik had het al even over de groene revolutie. Die was natuurlijk ontzettend nodig om ons allemaal te voeden. Wat er toen is gebeurd is dat er op grotere schaal kunstmest en gif werd gebruikt, waardoor de oogsten enorm toenamen. Nee, het probleem van gif hoef ik niet uit te leggen. De sterven van de insecten, dat is niet meer obscuur om dat te linken aan de gangbare landbouw. Kunstmest is veel sluipender gevaar. Namelijk, je voedt ermee direct de plant. Dus er zitten voedingsstoffen in die direct opneembaar zijn voor de plant. Al het leven in de bodem, en dat is onnoemelijk veel, schimmels, bacteriën, kleine insecten, noem maar op, die worden niet gevoed. Sterker nog, daardoor en door het gebrek aan organisch materiaal teert die bodem helemaal uit. Dus na verloop van 40, 50 jaar is die bodem, is de aarde, een substraat geworden. In plaats van een levend iets. En dat is een langdurig proces. Dat moet vooral in Nederland en ook in België, waar we vruchtbare grond hebben, moet je vrij lang er slecht mee omgaan voordat dat zichtbaar wordt. En dat wordt nu zichtbaar. Dus alles is in de war. En dat is heel kwalijk.
Heb jij zelf wel eens iets of iemand getemd?
Ik heb er natuurlijk ook wel... Ik ben wel dol op huisdieren. Ik heb ook wel cavia's gehad. En ik kan me wel herinneren dat ik het een enorme teleurstelling vond dat ik die niet goed handtam kreeg. Ja, die bleven een beetje wild. En ik heb nu voor het eerst dus een kat. Ik ben meer een hondenmens. En ik heb daar echt aan moeten wennen. Dat een hond heeft een soort natuurlijke... Die is gedomesticeerd geboren. Die is direct op mensen gericht en noem maar op. En een kat is in die zin wat wilder dan een hond.
Ik denk soms dat katten denken dat ze ons gedomesticeerd hebben.
Nou ja, precies. Dus daar zit wel iets heel interessants filosofisch van. Ja, wie heeft nou voor wie gekozen? En ja, precies. Ja, dat heb ik ook niet het goede antwoord op. Ja.
We hebben een fragment meegenomen uit De Kleine Prins, dat we graag aan jou zouden voorlezen, omdat Leuk. Er daar op een heel andere manier gekeken wordt naar Timme. Bij jou heeft het toch ook altijd een beetje een connotatie van, ik denk, macht uitoefenen ook en iets inperken door het te vormen. Nu, in De Kleine Prins is er een scène dat de Kleine Prins de vos ontmoet en de vos vraagt of de Kleine Prins hem wilt tam maken.
Wanneer de kleine prins de vos tegenkomt, kan hij tot zijn groot verdriet niet met hem spelen. Want deze vos is niet tam. Maar tam, wat is dat dan? Vraagt de kleine prins zich af.
Wat betekent tam? Vroeg de prins.
Dat is nogal een vergeten woord. Het betekent verbonden.
Verbonden?
Jazeker. Jij bent voor mij maar een klein jongetje, als alle andere kleine jongetjes. En ik heb je niet nodig. Ik ben voor jou een vos, als alle andere vossen. Maar als je me tam maakt, dan zullen we elkaar nodig hebben. Dan ben jij voor mij enig op de wereld en ben ik voor jou enig op de wereld.
Mooi, mooi. Ja, maar dan denk ik, ja, wie heeft dat geschreven? Niet de vos. Dat heeft, hoe heet hij ook alweer? Sam,
ja.
Die heeft het geschreven, ja. Dus het is wel een menselijk perspectief. Ook al heeft hij zijn best gedaan om in de huid van die vos te kruipen. Ja, dat is denk ik gewoon, hoe zou ik zeggen, ik ben ook wel een kind van de jaren 80 misschien. Misschien ben ik te veel door Jeugdjournaal ook opgevoed. Met zielige beren en met kettingen en olifanten die niet meer in circussen mogen. Ik denk dat het op dat het op veel manieren kan temmen en ook op hele liefdevolle manieren, absoluut. En het is ook een streven inderdaad om in contact te komen met dat wilde dier. En, maar ik denk dat de meeste wilde dieren er niet zo op zitten te wachten. Dat het een menselijk verlangen is. En dan heb ik het dus niet over huisdieren of boerderijdieren. Dan is er wel degelijk een wederzijds belang. Maar ik denk dat de gemiddelde vos er niet zoveel belang aan hecht. En sommige trouwens weer wel. Dat is heel leuk. Dus in de natuur kun je eigenlijk nooit spreken van altijd of nooit. Dus er zijn echt wel wilde dieren die af en toe ook de stap naar ons zetten. Merels bijvoorbeeld. Merels waren van origine echt bosvogels en schuw. En die hebben zich op de een of andere manier weten aan te passen aan het leven rond mensen. Dus biologisch gezien spreek je dan van cultuurvolgers. En de ene soort is daar makkelijker in dan de andere. Tam zou ik ze niet noemen. Maar
misschien mogen we dat ook niet romantischer voorstellen dan het is. Dat zijn dieren die daar opportuniteiten zien en die in staat zijn om die opportuniteiten in te lossen.
Ja, precies. Ja, want we laten overal resten achter en dat is voor hen heel interessant.
Ja. Ja. Een meeuw heeft niet zoiets van, oh, ik vind mensen zo aardig, ik wil graag bij hen.
Dat zijn ze leuk.
Ja.
Is er wel eens iets of iemand dat jou getempteert?
Nee, er zijn natuurlijk altijd, er zijn altijd mensen die invloed op je proberen uit te oefenen. En dat het ze dan ook nog lukt en dat je dan achteraf denkt, heb ik me zo uit de tent laten lokken? Ja. In liefdesrelaties gebeurt dat natuurlijk wel eens. Dat je achteraf denkt, nou, ik ben mezelf helemaal, zo ben ik helemaal niet. Wat natuurlijk een beetje onzin is, want het zit wel allemaal in je. Dus ik denk ook weer allemaal negatieve dingen daarover. En ik ben een tijdje op de middelbare school gepest. Dat vind ik ook echt een agressieve vorm van temmen. Daar ligt misschien ook wel de kern van waarom ik denk dat het negatief is. Omdat ik ook weet en heb ervaren hoe dwingend en pijnlijk dat kan zijn. Dus ik ben heel blij met dit positieve tegenwicht van jullie, van de kleine prins. Ik vind het heel mooi wat je zegt over verbondenheid. En dat ik daar stiekem ook wel altijd naar op zoek ben. Dus het is het zoeken naar de balans tussen, wil je erbij horen, wil je onderdeel zijn, wil je communiceren, of wil je je eigen pad bewandelen in je eentje. Ja.
Je hebt het ook ergens over dieren en soorten die dat zich helemaal verzetten tegen domesticatie. Ja. Dus die dat gewoon onmogelijk zijn om te domesticeren, zoals zebra's en indries. Hoe komt dat, denk je, dat...
Ik heb geen idee. Nou, van zebra's is dus wel bekend, is wel vaak geprobeerd. En die bijten bijvoorbeeld heel gemeen. Dat doen ze kennelijk allemaal. Ja, ik vind dat dus heel grappig. Niet voor de mensen in allerhande Afrikaanse landen die daardoor voor hun was het niet grappig, want ze hadden niet een paard om te domesticeren en ze hebben daardoor bepaalde stappen niet kunnen maken. Maar als gegeven vind ik het enorm fascinerend. En daar is geen reden voor. Dat is zoals het is. Dat is heel, de waarom-vraag binnen de biologie is altijd een beetje problematisch. En dus die soorten zijn zoals ze zijn. Ja, ik heb daar geen goed antwoord op.
Tja, waarom zijn sommige dieren ontembaar? Laure de Vrooy nam het leven en functioneren van die notwaar ontembare zebra onder de loep.
Dit kent u wel, hè? Het geluid van een paard. Maar dit is een zebra. Twee dieren. Zo verwant en toch zo anders. De ene hinnikt en de andere balkt. Maar vooral, de ene ons wel bekend als stamme vriend, de ander notwaar ontembaar. Hoe komt dat toch, dat sommige dieren zich zo lastig laten temmen? Die vraag liet ons niet los. En als biologie de grote waarom-vragen niet kan oplossen, dan kunnen wij er in elk geval over speculeren. Een eerste aanwijzing vinden we in het leefgebied van de zebra, de Afrikaanse savanne. Net als de meeste grazers zijn zebra's een geliefd hapje voor roofdieren. Maar waar de wilde paarden in Eurasië zich alleen moeten weren tegen een puma of misschien een wolf, moet de zebra het kunnen opnemen tegen leeuwen, luipaarden en hyena's. Dan ben je maar beter op je hoede. Een zebra moet dan ook altijd klaarstaan om te vluchten en te vechten. Ze zijn razendsnel en bijna onmogelijk te vangen. En ondanks hun ponylook zijn het gemene vechtersbazen, die lelijk kunnen trappen en bijten. Maar de zebra had nog een andere vijand op de savanne. Misschien wel de ergste van alle. De mens. De eerste mensen dachten er nog niet aan om een zebra te berijden, maar tegen een malse zebrastek zeiden ze geen nee. Onderzoekers van de Universiteit van Californië ontdekten trouwens precies hoe ze de zebra's bejaagden. Zij keken naar het vluchtgedrag van zebra's en wilde paarden en wat bleek? Zebra's slaan veel sneller op de vlucht bij naderend gevaar. Niet zomaar wanneer het hen uitkomt, maar exact vanaf 36 meter. De verklaring daarvoor vinden we bij de jachttechnieken van die vroege Afrikaanse mens. Die zou 24.000 jaar geleden gebruik maken van gifpijltjes om zijn prooi te vangen. Met een bereik van net iets minder dan 36 meter. Maar misschien wel de belangrijkste, of in elk geval meest fascinerende verklaring. Zebra's kennen geen sociale structuren of hiërarchie. Kijken we naar wilde paarden, dan zijn die altijd netjes georganiseerd. Het mannetje loopt op kop, dan het alfavrouwtje met haar veulens, dan het bijtenvrouwtje met haar kroost, enzovoort. Dus, wat moet je als mens doen om meteen de hele kudde te temmen? Heel simpel. Je vangt het mannetje en neemt zijn plaats in. De andere paarden zullen je gewoon volgen en hun veulens groeien op met het idee van jou als een hoogstens wat gekoogend leiderpaard. Domesticatie geslaagd. Maar zebra's kennen helemaal geen familiestructuren. Zij blijven enkel in de kudde om hun eigen overlevingskansen te vergroten. Want hoe meer zebra's, hoe minder kans dat jij het hapje wordt van een passerende leeuw. En als je een zebra vangt, dan zal de rest niet volgen. Meer opportunisme dus dan groepsgevoel. Misschien is dat wel het geheim van de wilde zebra. Dat niet wij, maar vooral zij elkaar nooit hebben gesocialiseerd of gedomesticeerd.
Waarschijnlijk een vraag die je al vaak hebt gekregen, maar je bent dus biologe en tuinder en schrijfster. Op welke manier is daar een kruisbestuiving?
Ja, die is wel heel groot. Ik zie altijd de natuur of de tuin als mijn stof, als mijn taal. Dus dat heb ik nodig, dat is de input om te schrijven. Het zijn in de natuur, er verbinding mee maken, dat het dat reflecteert wie jezelf bent of zo op een niet navelstaardige manier. Ik ben ook dat boek aan het lezen van Annie Dillard. Maar in ieder geval, zij stelt daarin ook dat op het moment dat je probeert vrij zelfbewust proza te schrijven, dus ik probeer dat te zien wat mijn hoofdpersonen doen en hoe dat zich in het grotere verhoudt, tegelijkertijd daar tegenover staat dat natuurbeleving misschien wel precies het tegenovergestelde is. Dus dat je dus eventjes in het moment bent en dat je samenvalt met de dingen. En dat is denk ik, dat zijn geluksmomenten of momenten dat alles even klopt. En dan ontstaat daarna, omdat ik schrijver ben, het verlangen om dat vast te leggen. Wat is dat dan? En ik ben daar dus nog niet helemaal uit. Ja, dit is een groot verlangen om erbij te horen, om daar onderdeel van te zijn. Ja.
Zijn er plaatsen waar dat je naartoe gaat om wildheid aan te treffen of om die verbinding te maken?
Nou, de tuin is dus voor mij een belangrijke plek, maar ik wandel ook heel graag. En ik wandel het liefst in een bos eigenlijk, om het heel specifiek te maken. Ja, tussen de bomen. Ja. Ja, als ik het als bioloog aanvlieg, maar ik weet niet of dat klopt, dan zou dat zijn omdat een bos een soort van eindpunt is van de eindpunt van een ecosysteem. Dus een climaxstadium. Dus er heerst een soort van balans. Misschien is dat wel gewoon heel prettig. Ik Ik weet het niet zo goed. Het is misschien ook het oerverlangen naar bomen of zo. Ik weet het niet, ja.
Denk je dat dan nog in onze genen zit?
Ja, misschien wel. Ja. Wie zei dat nou laatst? Iemand haalde een onderzoek aan. Dat ging over de reden waarom we rustig worden van groen. Dat is inmiddels wel bekend. Dat heeft ermee te maken dat we als aapachtige mensen of mensachtige apen op groen gericht waren. Omdat daar dan waarschijnlijk water was. En voedsel en noem maar op. Ja, dat is heel aannemelijk. Ja. Dus dat zit vast en zeker in onze genen. Dat groen betekent voedsel, veiligheid, eten.
En als je dan naar de tuin kijkt, vind je dat er een bepaald type tuin beter is dan een ander type tuin? Of heb je daar niet echt een voorkeur?
Jawel, jawel, jawel. Ik hou erg van biologisch beheerde tuinderijen. Die een beetje een organische vorm aanhouden. BD-tuinderijen, dus die volgens de antroposofische leer zijn ingericht. Ja, die zijn vaak wel heel prettig. Ja, daar vind je denk ik wat voor mij persoonlijk een mooie mix is tussen natuurlijke elementen en menselijke elementen. En dat vind ik wel heel prettig. En terwijl ik dat zeg, voel ik ook dat er iets knaagt. Want mijn werk gaat ook over wilde natuur. En tegelijkertijd zie ik in een tuin de mens en de natuur heel mooi elkaar ontmoeten. Dus op een tuin, dus of dat nou een tuinderij is of een siertuin of wat dan ook, ben je in direct contact met de natuur. Je bent van elkaar afhankelijk. Terwijl als ik een boswandeling maak, dan ben ik toeschouwer. Dan voel ik me veel minder onderdeel van de natuur dan wanneer ik met mijn handen in de aarde zit en een aardappel aan het poten ben. Met die aardappel heb ik iets. Ik eet die aardappel en die aardappel is er ook maar alleen dankzij mij. Dus we hebben direct een band. Ja, en ik merk aan mezelf, en dat is iets wat ik nog niet goed in taal heb weten te kunnen vangen, maar dat wordt denk ik wel een volgend project. Wat er met mij gebeurt als ik fysiek op een tuin ben. Ja, en dat kan ik dus nu niet goed uitleggen, maar dat is een ervaring, ja, die heel diep is en prettig. Ik leg het nu aan jou uit door rationeel te zeggen, nou, daar ontmoeten we elkaar, daar is wederzijdse afhankelijkheid en daar zit denk ik ook wel wat in, maar het voelt soms bijna metafysisch. En dat kan ik ook hebben. We zagen een reiger op het dak zitten. Dat kan ik ook wel hebben als ik naar een reiger kijk. Dus dan spreek ik mezelf weer tegen.
Eigenlijk zijn er bijna, als ik het zo hoor, twee natuurervaringen die je kan hebben. En de ene is die klassieke wildernis-ervaring als die reiger op het dak of die wildernis ver weg, waar dat je eigenlijk als mens toeschouwer of buitenstaander bent. Maar je ziet eigenlijk die landbouwervaring waarin dat je als mens echt een band aangaat met datgene rondom jou, wat dat ook natuurlijke elementen zijn. Zou je dat een ander soort wildernis-ervaring kunnen noemen?
Ja, ja, nu je dit zo zegt en ik zit na te denken, denk ik, ja, waar ik eigenlijk dus altijd naar op zoek ben, is dat ik wil er onderdeel van zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. En dat kan op een tuin vrij eenvoudig, door mijn handen in de aarde te steken. En als ik die reiger zie, dan is dat wel voel ik me kort aangeraakt. En dat is inderdaad een andere beleving, natuurbeleving. Ja, ze zijn allebei waardevol. Ja,
ja, elke personage uit je boek, zij werkt dus ook eerst als een zaadveredelaar in dat hele systeem. Dus zij is aan het zoeken naar de beste pompoen. En dan neemt ze ontslag op haar werk en gaat ze die tegengestelde beweging doen van die erts te proberen verwilderen, maar eigenlijk volgens hetzelfde systeem. Ja, hoe zie je dat dan? Trap je dan in dezelfde valkuilen, denk je, als je dat op jezelf gaat toepassen of op eigenlijk alles? Is het wel mogelijk voor ons als mensen om dat proces om te keren met dezelfde logica?
Dat is wel een grappige observatie. Dat had ik me nog helemaal niet bedacht. Dat het inderdaad dezelfde mechanismen zijn. Of ik had in ieder geval niet bedacht dat daar iets problematisch aan zit. Ja, ik kan nu natuurlijk heel flauw zeggen als Darwinist dat er een andere manier niet bestaat. Dat is denk ik het makkelijke antwoord. Nou, moet ik eerlijk zeggen, het is misschien een beetje flauw, maar ik ben het boek ook geëindigd voordat het goed en wel begint. Want het hele verwilderen moet eigenlijk, ja, dat begint pas als het boek eindigt. En dat heeft er ook mee te maken dat ik de weg ernaartoe. Dus het vormen van de gedachte en het formuleren van het probleem, het blootleggen van het probleem, op dat moment belangrijker vond. Maar ik begrijp wel en dat ik de lezer daarmee, en mezelf trouwens ook, hongerig heb gehouden. Van ja, maar en nu dan? En hoe ga je dat nou doen? Dus ik krijg die vragen ook best regelmatig, maar niet op deze manier. Ik weet het niet zo goed. Dat is denk ik het eerlijkste antwoord. Ja, ik denk niet dat wij... Dus er zit een grens aan in hoeverre je jezelf naartoe kan veranderen. En in hoeverre je jezelf objectief kunt beschouwen en dingen kunt afbellen. Ik vond ook echt en vind ook echt dat het probleem blootleggen belangrijker is dan de oplossing. Maar op persoonlijk vlak denk ik dat het schrijven van dit boek mij wel heeft geëmancipeerd. Dus dat nu ik het probleem helderder zie, dat ik me verhoud tot domesticerende invloeden van de maatschappij. Maar ja, dat maakt mij nog steeds niet verwilderd. En Elke op dit moment ook niet, nee.
De verwildering begint aan het einde van het boek. Of de wildernis begint daar waar de taal ophoudt. Nou, wij zijn alvast reuze benieuwd naar Marieke's volgende boek. En we onthouden dat het probleem blootleggen het halve werk is. Dat is ook alvast goed nieuws voor onze podcast. Maar we hebben nog meer goed nieuws. Want ter ere van de bekroning van Wormaan mogen we maar liefst 5 maal 2 boeken van Heitman weggeven aan onze luisteraars. Deel deze podcast op sociale media onder de hashtag wildernissen en maak kans op een exemplaar van Wormaan en Heitmans debuut De Wateraap. Dit was de eerste aflevering van Wildernissen. Volgende week spreken we met niemand minder dan internationaal bekroond kunstenaar Koen van Mechelen, die al meer dan 20 jaar kippen kruist op zoek naar het wilde gen. Maar eerst sluit Sanne Huismans deze aflevering af met het eerste deel van een literair vervolgverhaal. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Cultivar, deel 1. Sinds 2 weken kan ik het huis niet meer uit. De liaanrozen zijn vergroeid met de deurklink. Dat is langs de voorkant. Langs de achterkant hebben distels, bramen en brandnetels een verbond gesloten om een dicht tapijt te weven dat tot aan de dorpel reikt. Pas na zomerstormen, die windhozen en veel regen meebrengen, verwacht ik die uitgang weer te kunnen gebruiken. Dan worden de hogere stengels hopelijk wat neergelegd, zodat ik het terrein opnieuw met bottine kan betreden. Al mogen er dan niet te veel bramen in zitten, want die zijn niet door te buigen, laat staan te breken, toch niet door een simpele zomerstorm. Zelfs tegen handmatig snoeien kunnen bramen zich verdedigen. Hun doorns breken gemakkelijk af, dwars door budgethandschoenen heen. En de punten ontsteken bijna onmiddellijk. Een mens ziet er vanaf ze verder te belagen. Het is geen eerlijke strijd. Tenzij met gemotoriseerd materiaal. Maar mijn bosmaaier ligt in het tuinhuis en het ziet er niet naar uit dat ik dat de komende maanden zal kunnen bereiken. De rozelaar aan de voorkant heeft me in snelheid gepakt. De ene week groeide hij nog aardig tot tegen de deurstijlen. Stijlvol, vond ik. En nadat ik een paar dagen besloot om me wat terug te trekken, koelkast vol, vochtig lenteweer, geen zin in gezelschap, was het kwaad geschied. Voor trage wezens zijn ze soms verdomd snel, die planten, zeker bij vochtig lenteweer. Ik heb nog 3 brikken melk, 2 blikken kikkererwten en 1/2 dozijn diepvriespizza's. Met wat inventiviteit kan ik nog wel een paar ingrediënten mixen tot een baksel of een voedzame brei. Ik maak me nog niet te veel zorgen over honger. En water komt altijd uit de kraan, tenzij de staat prompt met een afschakelplan komt aanzetten. Verdomd droge lentes tegenwoordig. Een 1/2 brik melk, 1 handvol kikkererwten en 1 diepvriespizza. Quattro stagioni. Niet mijn favoriet. 4 weken en 3 dagen al. De bramen zijn nog lang niet rijp. De zomer is nog maar net begonnen. Melk op. Kikkererwten ook. Een kwart diepvriespizza over. Eén muis gevangen. Niet durven bakken.